Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
De Perestroikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestroikast, de 78e aflevering van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. We doen deze maand een soort eindejaarsrally. Nu we allemaal weer thuis zitten en werken, moeten we voor wat afleiding, verstrooiing en vermaak zorgen. Noem het onze plicht richting de luisteraar. Dus opnieuw een podcast. En we richten onze blik daarvoor voorbij de Elba, de Wolga, de Lena, vanaf de rivier de Amur naar het zuiden en over de Tjumen rivier via een vriendschapsbrug met het land komen vanuit Rusland in Noord-Korea. Een onderwerp mede op verzoek van Johan Zichterman uit het prachtige Almere, voegde hij aan toe. En dit thema, Noord-Korea, behandelen we vandaag met de man die hier tegenover me staat, Casper van der Veen als co-host en zonder Geert-Jan helaas. Die excuseert zich, maar is over een paar afleveringen weer van de partij. Misschien wel eerder. Casper heeft het boek De Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea geschreven. Hierin vertelt hij hoe de Kim-familie over Noord-Korea al meer dan 70 jaar met ijzeren vuist regeert. En vanaf het begin eigenlijk speelt het Kremlin een invloedrijke rol in de opkomst van deze dynastie. En nu nog altijd, zij het in mindere mate. En met Casper duik ik in op de vraag hoe het Kremlin Noord-Korea op de been heeft geholpen en nog altijd houdt. En want juist deze week schreven Russische media dat Pyongyang het Russische coronavaccin heeft gekocht. Welkom Casper hier in de studio. Kun je alvast een tipje van de sluier geven? Een soort cliffhanger naar straks over wat de Russen hebben uitgesproken met de familie Kim.
Ja, het is de Sovjet-Unie geweest die de Noord-Koreaanse staat heeft ingericht, opgezet en op weg geholpen. En die in 1945 dachten met de jonge Kim Il-sung een makkelijke pion te hebben. Die zijn een beetje gewillig vanuit Moskou konden aansturen. Maar in dat laatste zouden ze zich lelijk vergissen.
Oké, dus het kleine Noord-Korea die bokst met succes op, misschien wel tegen dat grote toen Sovjet-Unie, nu Rusland.
Jazeker.
Oké. We gaan ook nog even wat kijktips met jou doornemen. Daar komen we zo meteen op terug. Ook nog iets daar, een kleine cliffhanger van te maken?
Jazeker. Onder meer een gepensioneerde kok die een undercover wapendeal sluit met Noord-Korea. En voor de afwisseling een heerlijke Zuid-Koreaanse dramaserie op Netflix die het gewone leven in Noord-Korea op fenomenale wijze belicht.
Noord-Korea, Zuid-Korea, het is weer eens wat anders, maar het is in ieder geval voorbij de Elbe. Dus we kunnen er wat dat betreft, en communistisch in ieder geval Noord-Korea, althans in naam, misschien in praktijk allemaal wat minder. Maar we kunnen wat dat betreft hebben een goed excuus om ook Noord-Korea eens een keer te behandelen. Ik heb zelf straks nog wat Google-nieuws, althans de meest gezochte Google zoektermen per land over het afgelopen jaar. En Casper, je komt ook nog met een mop. Kijk eens aan. En Joost straks ook. Dus we hebben twee moppen voor de prijs van één. Casper zit nog te twijfelen. Hij heeft twee moppen in zijn hoofd. Maar hij moet er eentje van mij laten afvallen. Ik moet streng zijn, maar misschien dat Joost hem kan helpen daarbij.
Ja, wie weet komen we democratisch tot een goede uitkomst.
Oké, met z'n drieën, dus je hebt in ieder geval een meerderheid inderdaad. Je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
En wat leuk is dat wij, Floris en Geert-Jan, heel sociaal en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestroikast. Of mail ons perestroikast@bnr.nl.
Ja, dat had ik begin ook moeite mee. Op een gegeven moment gaat het wel beter als je met 80 afleveringen.
Ja, ik denk als ze drie aapstaartjes invullen dat vanzelf wel terugkomt. Ja.
Komt wel goed. Ik ben Floris Akkerman.
En ik ben Casper van der Veen.
En dit is BNR Perestroikast. Dan eerst jouw televisietips over Noord-Korea. Wat ik al zei, ten oosten van de Elbe, dus we mogen er aandacht aan besteden. En ja, zonder Stalin, de Sovjet-Unie, geen Noord-Korea. Daar gaan we zo meteen over hebben. En dus ook niets van deze series. Dus brand los, Casper. We gaan even beginnen met een fragment. Dan mag jij zo meteen vertellen hoe en wat.
But this is no fiction. Everything you are about to see is real and has been going on for more than 10 years. This is him age 14, somewhere in Denmark. He is celebrating his birthday. Among the guests are children who grew up in the communist dictatorship East Germany. Many years later, as a grown man, he will claim that befriending these kids and learning about the horrors of a totalitarian regime made him decide to infiltrate and expose the most brutal dictatorship of all. North Korea.
Ja, we horen Noord-Korea, de DDR. Mooie mix, speciaal voor deze podcast. Mm-hmm. Ja, dit is momenteel onder Noord- en Zuid-Korea-kenners, in ieder geval Korea-kenners, zoals jij, de hit. Of dit moet je gezien hebben?
Ja, zeker. Dus de documentaire The Mole, Undercover in North Korea. Ja, Noord-Korea kent een soort netwerk van vriendschapsverenigingen over de hele wereld. Wat mensen misschien vroeger nog kennen van de Sovjet-Unie, DDR, Kampuchea en zo. Mm-hmm. Ja, en die vriendschapsverenigingen die worden geleid door de charismatische blaaskaak Alejandro de Caobenos. En een gepensioneerde kok die klimt eigenlijk in 10 jaar tijd als een soort undercover mol op binnen die organisatie. Tot hij echt oog in oog staat met Noord-Koreaanse staatsagenten die voor wapenhandel zorgen. Ik wil natuurlijk niet al te veel spoileren.
Nee.
Maar het is een echt indrukwekkend onderzoekswerk. Het kijkt echt als een spionagetriller. Ja. En hij staat als twee doc online, dus hij is gewoon online te zien.
Ja, je kan hem nu. Het zijn dus 2 afleveringen, toch? De eerste is net geweest.
De eerste is uitgezonden op 15 december. En de tweede wordt op 22 december uitgezonden.
Ja, je hebt de eerste gezien, neem ik aan.
Ik heb ze stiekem allebei al eerder gezien. In het geheel.
Oké, stiekem.
Dus ik kan echt op autoriteit melden dat het de moeite waard is.
Oké, want geeft het deze 2 afleveringen die jij al hebt gezien... heb je daar nog iets van meegekregen van, god, dat wist ik niet? Of dit geeft wel een heel interessant inkijkje? Of dit...
Je weet gewoon dat Noord-Korea zit te springen om dit soort deals. Zeker de afgelopen jaren is veel buitenlandse geldstroom opgedroogd en is daar echt behoefte aan.
Hoe bedoel je deals?
Deals voor geld in ruil voor wapens bijvoorbeeld. Allemaal deals die Noord-Korea de harde valuta op leveren waar ze elk jaar maar naar snakken.
Die deal waar het in deze documentaire over gaat?
Een deal waar het eigenlijk gaat om dat... deze mol dus een grote hoeveelheid wapens afneemt bij de Noord-Koreaanse staat. Waar Noord-Korea dan natuurlijk mooi aan moet verdienen.
Ja.
Dat soort zaken gebeuren, of dat Noord-Korea dat wil, was wel bekend. Maar dat via die vriendschapsverenigingen eigenlijk nog relatief makkelijk gaat, dat is toch best wel bijzonder.
En jij bent er ook lid van zo'n vriendschapsvereniging?
Nee, niet bepaald. Ze hebben me ooit wel eens gemaild om te zeggen... dat ik mijn journalistieke werken meer moet aanpassen... aan de lijn van Noord-Koreaanse staatsmedia.
Maar je bent wel eens daar geweest. Dat riekt dan naar...
Maar met wat ik de afgelopen jaren heb geschreven... zal het mij verbazen als ze me nog een keer naar binnen laten.
Je was er als student, toch?
Ja.
Ja.
Ik was er op een soort toeristische reis daar. Waarbij je elke dag in je hotel wordt opgehaald en te zien krijgt wat het regime wil dat je ziet.
Ja.
Ik was toen niet zo naïef dat ik dacht het echte Noord-Korea te zullen aanschouwen. Maar ik had ook niet echt het idee dat ik daar iets fouts mee deed. En inmiddels ben ik wel wat kritischer geworden op dergelijke toeristische projecten naar Noord-Korea.
Omdat het een soort Noord-Korea een menselijk gezicht geeft? Of in ieder geval van legitimeert het regime hiermee? Of geldt dat je die kant...
Een beetje inderdaad dat je wel geacht wordt voor die standbeelden te buigen. En je weet niet wat er vervolgens gefilmd wordt en op de Noord-Koreanen wordt afgevuurd. Dat ik ineens word neergezet als de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Ja. Die buigt voor de grote leider. Maar verder ook inderdaad. Het is gewoon een klein onderdeel van een groot Noord-Koreaanse operatie. Om zoveel mogelijk buitenlands geld naar binnen te halen.
Uh-huh. Ja, want je betaalt daar met dollars.
Met harde valuta. Dus dollars, euro's, soms Chinese renminbi.
En wanneer was dat je er was?
Dat was 2012. Was eigenlijk vlak na het aantreden van de huidige leider... Kim Jong-un.
Ja. Dat was Het eerste fragment, of in ieder geval de eerste serie of kijktip die jij wil geven. Tweede is waar we nu gaan luisteren. Ik laat even weer een fragment horen.
Nan chigum bukkane wa itta.
Odi tachin deneun opso?
Ik heb een saram die voor de appel is. Ik weet het niet.
Goed, zo was ik ook. Moedem je.
Lijang Hyuk Shin is een goede saram. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien.
Klinkt allemaal heel zoet.
Ja, is op andere manier dramatisch dan de vorige kijktip. Ja. Dus Crash Landing on You is een Zuid-Koreaanse dramaserie die op Netflix staat. En wat eigenlijk bijzonder daarin is, je moet wel een beetje inderdaad door dat dramatische van een Zuid-Koreaanse soap heen. Maar wat er vooral bijzonder aan is, dat het een echt genuanceerd en goed uitgezocht beeld laat zien van hoe de Noord-Koreaanse samenleving werkt, hoe Noord-Koreaan leven, met elkaar communiceren, relaties aangaan, vermaak hebben. En het komt ook omdat de scriptschrijver heeft zich laten adviseren door een Noord-Koreaanse vluchteling die gewoon echt, echt naar details heeft gekeken. Ja. Er zit ook best wel veel humor in, zoals wanneer een Zuid-Koreaan aan Noord-Koreanen gaat uitleggen dat ze aan intermittent fasting doet. Mm-hmm. Een soort vaste voor je dieet. Mm-hmm. Eigenlijk kort gezegd, het gaat erover dat een Zuid-Koreaanse vrouw die erfgenaam is van een miljardenbedrijf tijdens het paragliden. Wat is het?
Ja, paragliden kan.
Per ongeluk over de grens in Noord-Korea terechtkomt. En daardoor de charismatische kapitein Ri wordt aangehouden. Ja. En daar begint het drama eigenlijk. En wat ik bijzonder vind is dat het normaal zitten series over worden Noord-Koreanen neergezet als of kwaadaardige spionnen of een beetje goedgelovige sukkels. En hier wordt echt gekeken naar van, wat gebeurt daar als dus bijvoorbeeld dat de stroom de hele tijd uitvalt en dat mensen dan gaan fietsen om weer elektriciteit op te hebben wekken, zoals je ook op Schiphol bijvoorbeeld hebt. Ja. Of dat mensen voor de wel telefoons hebben met apps erop, maar dat de App Store letterlijk een fysieke winkel is, waar je een app koopt en die op je telefoon gezet wordt. En dat ook in Noord-Korea en met de rijkdom pronkende elite hebt. Ja. Maar dus ook veel romantiek en ook veel humor voor de liefhebber. Dus absoluut een aanrader. Ik heb hem 4 ballen gegeven bij mijn recensie in NRC.
4 ballen. Ja, dat is altijd mijn subjectief, hè, die ballen.
Ja.
Oké, heb je er nog iets aan toe te voegen? Of heb je hiermee het verhaal verteld van jou? Een Crash Landing on You op Netflix?
Ja, ik wil niet nog meer spoileren. Okay. Dus behalve dat het eigenlijk ook een kritische blik werpt op de Zuid-Koreaanse samenleving. Dus het is een rijke serie.
Ja, om te voorkomen dat we helemaal in Noord-Korea en Zuid-Korea gaan, stappen we snel over op mijn nieuws, mijn tips, Casper.
Ben benieuwd.
Ik ook. Nou ja, ik weet natuurlijk al een beetje waar ik over ga hebben. En wat ik al zei is, elk jaar komt Google dus met een overzicht van de meest gezochte zoektermen per land. En ik heb er eventjes voor deze keer lukraak 3 landen uit onze regio genomen. Polen, Rusland en Letland. Ja. We kijken eerst even naar Polen. Dus waar mensen op Google op zoeken dit jaar via Google. En dan zie je natuurlijk in die top 10 van zoekopdrachten veel corona en thuiswerk gerelateerde zoektermen. Dat zou je niks verbazen.
Breaking.
Ja. Ieder volk is hetzelfde eigenlijk. Daarnaast heb je de blik op de VS met de Amerikaanse verkiezingen. Joe Biden en de overleden basketballegende Kobe Bryant. Maar op de 8e plek zien we 365 days. Dat is een erotische triller. Ik laat even een stukje horen.
Co się wydarzyło na tej pierdolnej Sycylii? Już myślałam, że cię porwali.
Dlaczego zostawiłeś mnie samą w moją godzinę?
Are you lost, baby girl?
Why am I here? I want to get out now.
Afraid this is impossible. You have 365 days. I'll do anything so you can fall in love with me.
Ja, dit is dus een Poolse erotische thriller die dit jaar een internationale verrassingshit werd op Netflix. En vergelijkingen vertoont met 50 Shades of Grey.
Doe maar. Ja, krijg de warm van.
Ja, ik wil net zeggen, Casper loopt helemaal rood, zie je rood worden. Precies. Ja, het gaat over een jonge Siciliaanse maffiabaas die aan het hoofd van de familie komt te staan als zijn vader wordt geliquideerd. En dan komt er een vrouw natuurlijk in het spel die op vakantie is in Sicilië. Ze komen elkaar tegen. En dan gebeurt er van alles. Ja, ik wil niet te veel te verklappen, maar in ieder geval geeft die maffiabaas die vrouw 365 dagen de tijd om van hem te gaan houden. 365 days op Netflix. Dan gaan we even naar de Russen. De Russische Google-zoektermen. Tuurlijk, corona en alles wat daarmee te maken heeft. Maar ook de oorlog in Nagorno-Karabakh. De olieramp in het Russische Noordpoolgebied bij de stad Norilsk. En de massasterft van zeedieren in Kamchatka. En wat je opvalt, hè, als je kijkt naar de meest gezochte personen, dan zie je inderdaad natuurlijk Joe Biden en Donald Trump, de Wit-Russische president, denk je zelf te zijn. Alexander Lukashenko, Kim Jong-un, komt erin voor. Natuurlijk beroemde Russen die zijn overleden en Alexei Navalny, de Kremlin-criticus. Dus die vergiftiging volgens in Duitsland is onderzocht en op de been is gebracht. En later deze week dat er de Russische geheime dienst daarvan alles mee te maken heeft. Het Kremlin doet er alles aan om hem te negeren. Weigert zijn naam te noemen. Ik geloof dat dit jaar toch de woordvoerder van Poetin dat één keer heeft gedaan. Oei. En dat is haast vloek in de kerk. Maar goed, dat houdt de Russen dus niet tegen om meer te weten te komen over Navalny. Ik moet wel zeggen, het is wel een kanttekening, want zoekmachine nummer 1 in Rusland is niet Google, maar het Russische Yandex. En ik weet niet hoe hoog Navalny daar scoort. Zoals Russen al zeiden tijdens de Sovjet-Unie en nu nog steeds wel eens, voor betrouwbare informatie moet je bij buitenlandse media zijn. Dus misschien zoeken ze nu ook wel hun informatie, dus betrouwbare informatie, bij een niet-Russische zoekmachine.
Ja, dat ken ik wel vanuit Noord-Korea. Dat is een van de weinige landen waar je meer over te weten komt door er niet te zijn.
Ja, precies. Dus Navalny, daar willen ze toch graag over weten, de Russen. Tot slot hebben we Letland, heb ik even uitgepikt. Natuurlijk corona, de Amerikaanse verkiezingen en een loterij. Geen idee wat voor loterij dat was. Misschien heeft iemand wel 20 miljoen euro gewonnen in Letland. Ik weet het niet. Maar er is ook een top 10 gemaakt van de meest gezochte recepten. En dat leek me handig met het oog op kerstmis ter inspiratie. Komt hier. Ik doe even van 1 naar 10. Courgette recepten. Je hebt andere kantarelsaus zochten de letten op. Cookie recepten, havermoutkoekjes, rabarbercake, cottage cheese overschotel, kweepeersiroop, aardappelpannenkoekjes, aardbeienjam en het beroemde haring in een bontjas. Ken je ook wel, hè, dat laatste recept?
Nou, nee.
Dat is haring en met van die laagjes, kom je veel tegen in Rusland, van die laagjes met aardappel, ook laag mayonaise, haring dus. Heel populair en vooral met oud en nieuw gegeten.
Nou, dat heb ik tot nu toe wegens een overdaad een goede smaak gemist. Maar ik beloof het de volgende keer tot me te nemen.
Ik zou zeggen, Google het recept. Haring in een bontjas en eet het op met oud en nieuw. Dat was mijn nieuws. Het Noord-Koreaanse volkslied. Hiermee trappen we eigenlijk het hoofdgesprek af.
Ja, om nog wat luisteraars over te laten voor je, heb ik maar niet meegezongen.
Nee. Je ging wel helemaal al strak in de houding staan.
Ja, dat is een soort reflex.
Ja, goed. Op vrienden kun je rekenen, zou ik zeggen. Het Russische persbureau TASS schreef deze week op basis van een Japanse krant dat Noord-Korea het Russische coronavaccin Sputnik heeft gekocht. Het prijskaartje van het contract en de gekochte hoeveelheid zijn onbekend. Maar dit is in ieder geval het meest recente voorbeeld van de relatie tussen Noord-Korea en Rusland. Maar hun band gaat nog veel verder terug. Sterker nog, communistisch Moskou heeft een sterke hand gehad in het ontstaan van Noord-Korea en de Kim-dynastie. Een relatie die tot op de dag van vandaag voortduurt en Pyongyang kan in tijden van nood nog altijd rekenen op Moskou. Casper, jij gaat voor ons deze relatie tussen Moskou en Pyongyang tot op de bodem uitdiepen.
Ik doe mijn best.
Ja, ik leg even de lat hoger. We nemen niet genoegen met ditjes en datjes.
Nou.
Even beginnen met het nieuws, Casper, over dat Noord-Korea dat Russische corona-vaccin koopt. Je zou zeggen, op vrienden kun je rekenen in tijden van nood.
Ja, de banden tussen Moskou en Pyongyang zijn nog steeds goed. Het is ook niet in, als we het even heel cynisch stellen, ook niet in het belang van Rusland dat er een grote existentiële crisis in Noord-Korea ontstaat. Uh-huh, uh-huh. Dus als zij kunnen helpen daarin, zullen ze dat doen.
Maar de Russische ambassade wil dit nieuws, dat is de Russische ambassade in Noord-Korea, wil dit nieuws niet bevestigen. Is het beter dan om zoiets geheim te houden? Of waarom zijn de Russen hier niet? Waarom zou je niet kunnen zeggen? Ja, dat het waar is, dat gebeurt?
Ja, het is misschien helemaal niet duidelijk of het waar is. Mm-hmm. Zo'n Japanse krant die kan dat wel schrijven. Maar ja, er worden wel vaker dingen geschreven op basis van anonieme bronnen waar je dan vervolgens nooit meer wat van hoort. Mm-hmm. Overigens, als het zo is, wordt wel de vraag hoe alomvattend die vaccinatiecampagne zal worden. Mm-hmm. Noord-Korea heeft het Noord-Koreaanse zorgstelsel is eigenlijk al 3 decennia geleden ingestort. Uh-huh. En de vraag is of er echt een grootschalige nationale campagne kan worden opgezet.
Ja, en zou Pyongyang dan korting krijgen van Moskou om zo'n vaccin in te slaan?
Ze zullen wel moeten, denk ik. De afgelopen jaar is er vrij weinig geld binnengekomen. Uh-huh. Rusland heeft Noord-Korea wel vaker gematst uh-huh. met bepaalde goederen met hulp. Ik verwacht het wel.
Ja. We gaan even terug naar de tijd, naar de jaren 40, 50. We zien dat de Sovjet-Unie, ik heb je boek gelezen, de Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea. Daarin las ik dat de Sovjet-Unie helpt met de oprichting van Noord-Korea eigenlijk in de jaren 40, 50. Kun je eens uitleggen? Niet te lang, kort, waarom en hoe ze dat doen.
Ja, ik zal inderdaad niet de hele finale van de Tweede Wereldoorlog even proberen uit
die slaan we over.
Te lichten. Maar het komt erop neer dat vlak voor de Noord- en Zuid-Korea was toen nog één land. Mm-hmm. Het was een kolonie onder Japan. En Japan verloor in de Tweede Wereldoorlog. En in de laatste dagen van die oorlog trokken troepen van het Rode Leger het noorden van Korea binnen. En bezetten daar steden. Uh-huh. En er werd eigenlijk een akkoord gesloten tussen de VS, eigenlijk de geallieerden dus, de VS en de Sovjet-Unie. Om dat land dus op te delen in twee stukken. Een communistisch noordelijk deel, wat door de Sovjet-Unie zou worden opgezet. En een kapitalistisch zuidelijk deel, waar de Amerikanen zich over zouden ontfermen. Uh-huh. En dan binnen een jaar of vijf zouden er verkiezingen komen. Waarbij het volk dan zelf mocht kiezen onder welk systeem ze moesten leven. Nou, uh-huh. We leven nu in 2020. Dit was 45. Dus we weten in ieder geval dat het niet zo is afgelopen zoals het gepland is.
Ja, ja. En hoe is het gegaan eigenlijk in zijn werking gegaan dat de Russen, de Moskou of de Sovjet-Unie in Noord-Korea een vinger in de pap kregen? Ja, bij die opbouw van die staat.
Ja, ze troffen eigenlijk een land aan waarin door de Japanners de hele intellectuele elite eigenlijk was, voor een groot deel was uitgeroeid. Dat is door historici ook wel culturele genocide genoemd. Uh-huh. Dus veel intellectuele top is gezuiverd. En ook veel Koreanen moesten Japanse namen aannemen. Steden kregen Japanse namen. Echt een poging om de Koreaanse cultuur op te heffen. En ook daardoor was het idee van dat land is niet klaar voor zelfbestuur. Uh-huh. Toen de Russen aankwamen hebben ze eigenlijk een soort satellietstaat naar Sovjet voorbeeld opgezet. Zoals ze ook in veel Oost-Europese landen hebben gedaan. Uh-huh. Ze zetten een eenpartijstaat op met een collectieve landbouw- en planeconomie. En één leider. Uh-huh. En daarvoor moest nog iemand gevonden worden. En zij vonden daarvoor de jonge 33-jarige Kim Il-sung. Die ondanks zijn nog jonge leeftijd al een carrière van ruim 10 jaar als guerrilla-strijder tegen de Japanse kolonisator uh-huh. erop had zitten. Ja. En zoals ik al in de intro zei, ze dachten die Kim Il-sung, die terwijl een gast, die kunnen we wel een beetje als een pion daar neerzetten.
Ja, die komt ook uit, die heeft de Russische wortels, om het zo even te zeggen, toch? Of ben ik nu in de war met zijn zoon?
Met zijn zoon, hij zo rond 1939, 1940 werd het hem echt te heet onder de voeten om nog in Manchurije tegen de Japanners te knokken. En toen heeft hij in Siberië asiel gekregen. Werd hij ook opgenomen in het Rode Leger, in een internationale brigade. Uh-huh. En in die periode is inderdaad zijn zoon, twee zoons eigenlijk, maar onder meer zijn zoon Kim Jong-il, die, mm-hmm. die later de leider zou worden, mm-hmm. Die is dus geboren in Khabarovsk, spreek ik dat goed uit?
Khabarovsk, mm-hmm. Ja.
Dat is in ieder geval de...
Yuri.
Mm-hmm. Ja, dat is mm-hmm. hoe, waar Kim Jong-il, inderdaad toen, die toen Yuri werd genoemd, mm-hmm. Werd geboren.
Je zei eigenlijk dat de Russen dachten van hier hebben we een... Satelliet staat, deze man hebben we in ons in de tas. Absorbeert je eitje. Dat liep dus anders.
Ja, dat liep anders. Dus de eerste jaren kunnen we wel zeggen dat er gewoon echt werd gewerkt aan een soort opbouw van die Noord-Koreaanse staat. Mm-hmm. Maar Kim Il-sung, ja, vanaf een jonge leeftijd begon die. Of vanaf vroeg in zijn regeerperiode werd hij al trok hij al meer macht naar zich toe, probeerde hij meer zijn zin te krijgen. En dan maken we misschien een klein sprongetje in de tijd. Uh-huh. Maar in 1950 valt hij dan Zuid-Korea binnen. Overigens wel met na veel gezeur en gedrentel toestemming van Stalin.
Ja. Maar die zat er helemaal niet op te wachten, toch?
Aanvankelijk niet, maar nadat hij was overtuigd door Kim Il-sung dat die oorlog en heel snel gewonnen zou worden. En dat er contact was geweest met allemaal broeders in het zuiden, geheime communistische mm-hmm. cellen die in opstand zouden komen. Dacht Stalin, nou, dat komt dan misschien wel goed. Maar nee, in 1950 had de Sovjet-Unie ook wel andere dingen aan zijn hoofd.
Ja, ja.
Die oorlog uiteindelijk.
Die duurt lang.
Ja, die zal ik niet helemaal uitzetten. Maar die eindigt in 1953 eigenlijk in een padstelling.
Mm-hmm.
En je ziet dat daarna, Kim Il-sung heel erg zijn eigen plan trekt. Vaak ook tegen de zin van de Sovjet-Unie en ook zijn andere grote bondgenoot, communistisch China onder Mao Tse-tung.
Ja, je ziet wel dat Kim Il-sung zich laat inspireren door Stalinisme, toch?
Absoluut.
Dat is wel...
Ja, dus...
Wat haalt hij daaruit en waarom doet hij dat?
Dus wat Noord-Korea zeker in deze periode daaruit haalt... In die eerste 5 jaar kun je nog wel zeggen... er was een soort socialistische staat.
Uh-huh.
Maar wat Kim Il-sung eigenlijk vooral bewaart aan het Stalinisme... is datgene wat zijn macht bestendigt.
Uh-huh.
Het wordt veel meer een ordinaire autocratische dictatuur... waarbij eigenlijk alles erom draait om de macht van de leider te beschermen en te vergroten. Eigenlijk een soort machiavellistische ideologie die tot op de dag van vandaag wordt aangehangen.
Uh-huh.
Dus zo'n persoonlijkheidscultus die nu al decennia gaande is, die helpt Noord-Korea erbij. Daarin zijn ze geïnspireerd door de Sovjet-Unie, uh-huh. Dus dat houden ze wel aan.
Uh-huh.
Ook een centraal geleide economie, ook al is die niet efficiënt... dat gaat Noord-Korea ook niet zozeer meer om bepaalde marxistisch-leninistische idealen... maar meer omdat dat de macht gewoon... in handen van het regime houdt.
Uh-huh.
En daarnaast de zuiveringen en gulags zijn helaas ook in Noord-Korea geïnspireerd door de Sovjet-Unie. Waar Noord-Korea in de Koude Oorlog in ieder geval echt een meester in was de Sovjet-Unie en China eigenlijk tegen elkaar uitspelen.
Uh-huh.
Dus ten tijde van de culturele revolutie in China, dan hebben we het over 1966 tot 1976, zijn de banden met... met Noord-Korea wordt dan slechter.
Uh-huh.
Maar dan vervolgens bouwt Noord-Korea dus weer de banden op... met de Sovjet-Unie onder Brezhnev.
Ja.
En daarvoor zijn de banden met Khrushchev slechter... maar met uh-huh. Mao Tse-tung dan weer beter.
Ja.
En je ziet dat Noord-Korea toch voor een heel groot deel... van die Koude Oorlog steun weet te trekken... uit allebei die communistische grootmachten.
Uh-huh.
Terwijl veel andere landen moesten kiezen... bij welke van de twee ze zich aansloten.
Ja, en je ziet ook dan onder Khrushchev... dat is toch een ander bewind dan daarvoor. Dus op dat moment is Khrushchev waarschijnlijk... te liberaal eventjes, om het zo te noemen, voor Noord-Korea. Dus dan,
revisionistisch.
Ja, dan kiezen ze voor China.
Ja.
En Brezhnev doet eigenlijk weer een stap de andere kant op. Dus dan komen ze vanzelf weer... niet in de gratie, dus wat iets te sterk... maar dan openen ze weer de deuren naar Moskou, vanuit Pyongyang.
Ja, en dat gaat soms ook per leider, verschilt dat per periode.
Mm-hmm. Ja.
Maar ze weten wel vaak steun te trekken uit die beide landen.
Ja, ja. Dan komt er een kentering in de periode van Gorbachev en Yeltsin. Wanneer de Sovjet-Unie uiteenvalt en Rusland op eigen benen moet staan. Dan heeft Moskou het eigenlijk in die periode helemaal geschoten met Pyongyang.
Ja, inderdaad. Het einde van de Koude Oorlog, zoals het wordt genoemd. Mm-hmm. Dus en de val van de Sovjet-Unie. Dat wordt een hard gelach voor Noord-Korea. Uh-huh. Dus voor Gorbachev stond Noord-Korea precies voor dat harde, inefficiënte communistische systeem wat hij nog probeerde te hervormen. Ja, en voor Yeltsin was het helemaal een reliek uit het verleden waar hij vanaf uh-huh. wilde.
Ja.
Dus echt pas vooral na Gorbachev wordt Noord-Korea laat Moskou Noord-Korea keihard vallen.
Uh-huh, uh-huh.
En wordt gezegd, nou, al die olieleveranties die jullie voor vriendschapsprijzen uh-huh, krijgen uh-huh. en die jullie helemaal niet kunnen betalen, voortaan gaan jullie marktprijzen uh-huh. Daarvoor betalen. Maar ja. dat kan Noord-Korea helemaal niet. Die uh-huh. economie is eigenlijk nooit daartegen opgewassen geweest. China springt dan begin jaren 90 nog een tijdje in het gat.
Uh-huh.
Maar als die vervolgens besluiten dat zij ook hun eigen problemen hebben, zie je wat er gelijk gebeurt in Noord-Korea in 94. Een gigantische hongersnood waarbij uh-huh. honderdduizenden burgers om het leven komen.
Na Yeltsin komt ons alle bekende Poetin. En die uh-huh. bezoekt in 2000 Pyongyang, Noord-Korea. En daarvan heeft de Noord-Koreaanse televisie een reportage gemaakt van ruim een half uur. En dat heb ik eventjes niet kort teruggebracht, maar ik laat een fragment van 26 seconden eventjes horen.
All right. Vind je dat geen leuke presentatiestijl om voortaan in te spreken?
Ja, we kunnen haar ook wel uitnodigen, deze dame. Leeft ze nog? Is er nog?
Ja, zeker.
Is dat die beroemde
Ri Chun-hee, de beroemde presentatrice van Noord-Koreaanse
misschien wil ze een keer invallen.
Ja.
Voor mij. Ja, je hoort dus, ik heb die beelden gezien. Je ziet uitzinnige menigte, wat we wel vaker zien natuurlijk als Noord-Korea in het beeld komt. Ik geloof zelfs dat Poetin, die was net een half jaar aan de macht, moest sowieso al wennen. Maar die lijkt ook wel een beetje overdonderd door deze enorme mensenmassa die staan toe te juichen en te zingen. Ik zie ook Russen met vlaggen zwaaien. Dat is 2000, Poetin is net president. Mm. Zien we, dus een van zijn 11e bezoek op dat moment aan het buitenland in zijn korte periode, als ik me niet vergis. Zien we met de komst van Poetin als president van Rusland dat de relatie in die jaren weer wordt hersteld?
Nou, de relatie wordt nooit meer hersteld tot op het niveau dat hij in de dagen van de Sovjet-Unie was.
Ja.
Dat niet. Maar wat wel gebeurt is inderdaad dat er meer toenadering wordt gezocht. Onder Yeltsin was er echt openlijke vijandschap.
Uh-huh.
En met Poetin komt er in ieder geval weer een dialoog. Er uh-huh. ontstaat ook een soort persoonlijke band.
Uh-huh.
In de jaren tussen Poetin en de toenmalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il.
Uh-huh.
Die het schijnbaar goed met elkaar hebben kunnen vinden.
Uh-huh.
Poetin heeft Kim toen een man genoemd met een goed gevoel voor humor en iemand uh-huh. die goed op de hoogte was.
Yeah.
En Kim Jong-il die prijst de eerlijkheid en oprechtheid van Poetin. Die uh-huh. zei, als mensen diplomatiek tot mij spreken, ben ik een diplomaat. Maar Poetin opende zijn hart voor me en tot uh-huh. hem sprak ik als een vriend.
Ja, en dat doen ze ook in woord en gebaar. Bewijzen ze elkaars vriendschap toch?
Ja, worden wel warmere banden opgebouwd. Uh-huh. China of Rusland die houdt vaak Noord-Korea uit de wind in uh-huh. de Veiligheidsraad uh-huh. van de Verenigde Naties. Er zijn samenwerkingsprojecten, dus uh-huh. economische handel. Maar er moet toch gezegd worden dat het leeuwendeel van de Noord-Koreaanse internationale handel, internationale betrekkingen, dat loopt toch vooral via China.
Waarom willen ze zocht Poetin toenadering tot Noord-Korea? Wat heeft hij daar te zoeken?
Het is natuurlijk een buurland.
Uh-huh.
Ze delen een hele korte 18 kilometer lange grens met elkaar. Maar het is niet in de mate dat het van China is bijvoorbeeld, maar het is ook voor Rusland in geopolitiek belang
uh-huh.
Om banden met dat land te houden.
Uh-huh.
Noord-Korea had in die tijd, in de jaren 2000, al dreigde het al met een kernwapenprogramma. Mm-hmm. Overigens, in het jaar 2000 was er toevallig net een soort samenwerking met Zuid-Korea. Mm-hmm. Hele warme samenwerkingsprojecten die Zuid- en Noord-Korea met elkaar hadden. Mm-hmm. Dus wie weet dat Poetin dacht dat hij daar een dacht van, nou, ik moet ook mijn belangen veiligstellen. Mm-hmm. Maar op dit moment is het voor Rusland ook aan de orde om voor Noord-Korea te zorgen dat een beetje stabiel blijft. Mm-hmm. De voorgaande jaren hebben er heel veel spanningen, chaos, dreigementen gezien.
Vanuit Noord-Korea?
Vanuit Noord-Korea, mm-hmm. Afwisselend richting de VS en Zuid-Korea. Dat trucje wat ze in de Koude Oorlog deden met China en de Sovjet-Unie, hebben ze de jaren daarna met de VS en Zuid-Korea herhaald. Mm-hmm. En eerst zoeken ze band op met de ene en mot met de andere. En dan mm-hmm. weer andersom.
Ja.
Dat gebeurt dan veel. En Rusland die wil waarschijnlijk toch die banden houden.
Ja, en ook voorkomen dat het Noord-Koreaanse regime uiteens spat.
Ja.
En met maar de vraag wat er dan gaat gebeuren.
Het is inderdaad. Dat is dan inderdaad het actieve beleid. Dus dat ze willen niet dat regime echt implodeert. Omdat dat zou zorgen voor enorme chaos, vluchtelingenstromen en problemen vanuit Noord-Korea. Mm-hmm. Maar ook bijvoorbeeld wanneer er dan niet op instigatie van Rusland zelf, maar een stemming komt over bijvoorbeeld Noord-Koreaanse mensenrechten schendingen. Mm-hmm. Dan steunt Rusland Noord-Korea. Uh-huh. Omdat zij ook zoiets hebben van, straks veroordelen wij mensenrechten schendingen, maar dan zijn we voortaan volgende keer zelf aan de beurt.
Ja, ja, ja. Ja,
zo, jullie hadden toch iets over die mensenrechten schendingen te zeggen. Zullen we het dan eens hebben over de staat in Rusland?
Ja, want wat ik ook heb begrepen is dat Rusland en ook China eigenlijk ook wil voorkomen dat Zuid-Korea / de Verenigde Staten opeens aan de grenzen staan. Dus dat ze ook daarbij belang hebben om het huidige regime overeind te houden.
Ja, dat zou een ver toekomstscenario zijn. Mm-hmm. Stel dat Noord-Korea in elkaar stort. Er zijn op dit moment zo'n 30.000 Amerikaanse troepen die liggen langs de grens met Zuid-Korea. Mm-hmm. De angst is dus dat die als het Noord-Koreaanse regime zou vallen, dus echt in een implosiescenario. Mm-hmm. Dat die troepen gewoon optrekken en dan aan de Russische en Chinese grens blijven liggen.
Ja.
En dat willen ze niet.
Ja.
Maar goed, dat is nog na een scenario waarin je het hebt over een machtsvacuum in een land dat beschikt over lange afstandsraketten en kernwapens. Mm-hmm. Dus daar kan natuurlijk in korte tijd heel veel misgaan.
Je wil geen rommel aan de grens. Je hebt Kim Jong-il, dan komt zijn zoon Kim Jong-un.
Mm-hmm.
Maar daar is de banden tussen hem en Poetin zijn wat minder vriendschappelijk.
Ja, dus eigenlijk.
Hoe zit dat?
Eigenlijk heeft Kim Jong-un is in december 2011 aan de macht gekomen. Mm-hmm. Maar tot 2018 is hij eigenlijk nooit naar het buitenland geweest.
Mm-hmm.
En pas toen begon hij met het ontmoeten van andere wereldleiders. Eerst Xi Jinping, vervolgens de veel besproken en uitgelichte top met Donald Trump.
Mm-hmm.
En pas later heeft hij één ontmoeting met president Poetin.
Uh-huh.
Maar er is niet het idee dat daar nou een hele hechte chemie is. Ik denk ook inderdaad dat we hebben het nu over de banden tussen Noord-Korea en Rusland. Maar dat beide landen eigenlijk zorgen hebben allebei in de andere richting.
Uh-huh.
Rusland heeft zijn handen vol aan andere conflicten. En voor Noord-Korea, dat is vooral met zichzelf bezig. Dus dat Rusland misschien wat minder prioriteit heeft.
Ja, en laat Rusland en China zijn wel een beetje, staan we op één lijn wat betreft Noord-Korea. Min of meer, als ik het mag zeggen. Laat Moskou dan ook maar over aan Beijing?
Ja, dat denk ik wel. Mm-hmm. In dat min of meer steunen zij dezelfde lijn.
Ja.
Maar China heeft gewoon veel grotere belangen, betrokkenheid, ook grotere aanwezigheid in het land.
Uh-huh.
Dus dat wordt inderdaad vooral aan China overgelaten. Uh-huh. Er wordt ook altijd gezegd dat China zijn invloed moet aanwenden. En dat wordt nooit, zelden tot nooit over Rusland gezegd.
Ja. Maar je ziet, Moskou zou in de VN-veiligheidsraad Noord-Korea niet snel afvallen.
Nee.
Ze zijn niet helemaal dat ze alles vetoen of tegenstemmen als het tegen Noord-Korea ingaat in de stemming. Maar er is wel een zekere lat waar ze niet aan voorbij gaan.
Als het echt gaat om wat zij vinden binnenlandse inmenging. Maar dan gaat het over mensenrechten of onderdrukking. Dan zal Rusland dat inderdaad niet steunen. Als er iets tegen Pyongyang wordt ondernomen. Één ding moet wel gezegd worden. Het kernwapenprogramma dat Noord-Korea met succes heeft weten te ontwikkelen. Dat was ook niet iets waar ze in Moskou en ook niet in Beijing om zaten te juichen.
Ja, dat is een vraag ook van Jeroen Klop geweest via Twitter. Hij vraagt, Noord-Korea heeft een kernwapenprogramma dat in het Westen controversieel is. Wat zijn de opvattingen van de Russen over dit Noord-Koreaanse kernwapenprogramma? Maar je bent al een beetje begonnen.
Ja, dus eigenlijk niemand is daar blij mee. Maar omdat heel lang Noord-Korea niet serieus werd genomen, niet als serieuze bedreiging werd gezien, of dat er gewoon niet goed op gereageerd werd, of gedacht werd dat er nog wel een deeltje mee te sluiten was. Want het land is zo arm, als ze wat geld bieden, stoppen ze wel met die kernwapens. Is dat eigenlijk op een gegeven moment stonden ze voor een voldongen feit. De eerste kernproef in 2006 volgde op een periode met juist enorm veel samenwerking en steun aan Noord-Korea. Maar in het geheim werkte Noord-Korea door aan het kernwapenprogramma. Terwijl het idee was, als we ze laten zien hoe goed het is om je te openen naar de buitenwereld, dan zullen ze zelf ook een wat opener systeem opzetten.
Ja, heeft Moskou instrument om invloed uit te oefenen op Pyongyang?
Nou, niet meer dan wat de afgelopen jaren is gebeurd. Dus VN-sancties steunen. Dus die VN-sancties die zijn ook vaak natuurlijk wel door Rusland en ook China gesteund. Een probleem zit hem vaak ook in de handhaving daarvan. Dus er zijn allerlei handelsembargo's en sancties tegen Noord-Korea afgesloten. En vervolgens zien mensen bij de Chinese grens nog allemaal vrachtwagens de grens overgaan. In Nederland, met Rusland wat dat betreft, zijn er zelfs in Nederland nog kamervragen over gesteld. Toen enkele jaren geleden bleek dat Noord-Koreaanse schepen en Noord-Koreaanse en Russische schepen, dat daar olie werd overgepompt op de open zee. Dus om het zo in het geheim te doen. Ja. Om er toch nog stiekem olie te leveren aan Noord-Korea.
Ja, dus wat dat betreft zie je wel dat ze bezig zijn om Noord-Korea overeind te houden.
Ja, en de afgelopen, ik weet niet of ik nu weer voor mijn beurt spreek, maar
ik weet wat je gaat zeggen.
Nee, gewoon spannend. Noord-Korea die exporteert ook veel van zijn eigen arbeiders.
Ja, daar komt even een actueel haakje in. Vorige maand zette Washington een Russisch bouwbedrijf en een Noord-Koreaans bedrijf op de sanctielijst. Dat Noord-Koreaanse bedrijf dat is actief in Rusland. Want de Amerikanen beschuldigen de twee ondernemingen ervan betrokken te zijn bij de export van dwangarbeid van Noord-Koreanen naar Rusland. En waarschuwden Pyongyang en Moskou om alle overgebleven Noord-Koreaanse arbeiders naar huis te sturen. Die beschuldigingen van dwangarbeid tussen Rusland en Noord-Korea zijn niet helemaal uit de lucht gegrepen, toch?
Zeker niet. Nee, Rusland is een van de grootste afnemers van Noord-Koreaanse arbeiders. Er wordt ook gezegd dat zij hebben gebouwd aan de voetbalstadions.
WK 2018.
Van WK 2018. Ja. En er zijn toen op een gegeven moment VN-sancties ingesteld. Die hebben gezegd, uiterlijk eind 2019 moeten die dwangarbeiders weg zijn. Dit jaar is gebleken dat er nog enorme aantallen nog steeds in Rusland aanwezig zijn. Dus blijkbaar is er wel een belang om die daar te houden. En vooral een economisch belang. Ze zijn namelijk ontzettend goedkoop. Je hoeft ze niet echt te betalen. Je maakt het geld over naar Pyongyang. Je hoeft je niet aan arbeidswetgeving te houden. Ze werken 16 uur per dag en hebben daar niks tegen in te brengen.
Ja.
En dat is voor sommige bedrijven te aantrekkelijk om te laten liggen.
Ja. Dan wonen ze daar in Rusland of leven ze in Rusland, maar ze worden nog steeds, zijn haast verplicht om een Noord-Koreaanse ideologie te blijven volgen, toch? Ze worden.
Ja, vaak worden
ze. Het is niet zo dat ze vrij uit in Moskou kunnen stappen.
Nee, dat zou de zaak nog anders maken. Maar vaak worden ze gehuisvest op de werkplaats zelf of kort daarbuiten. Ze worden ook bewaakt door Noord-Koreaanse agenten die met hen mee zijn. En hebben vaak nog buiten hun werk om een soort ja, ideologische sessies waar zij waar de propaganda doorgaat, waar zij de loyaliteit moeten betonen aan het Noord-Koreaanse systeem.
Ja, dus onder ogenluikend toezien, gedoogd door Moskou.
Ja, het zijn eigenlijk geëxporteerde Noord-Koreaanse, kleine Noord-Koreaanse staatjes die je eigenlijk toelaat op je grondgebied.
Ja, en zo probeert Moskou op allerlei manieren toch Noord-Korea te helpen qua financiën, qua olie.
Ja, een beetje. Of, dat is aan de orde. Mm-hmm. Maar ook de bouwbedrijven die Noord-Koreanen inhuren, die houden er zelf gewoon heel veel aan over. Ja. Omdat ze gewoon gigantisch sparen op arbeidskosten.
Ja. Je bent in Rusland geweest, in Noord-Korea. Moet je niet eens een keer naar de vriendschapsbrug kijken die tussen de twee landen is gelegd?
Ik heb het in Rusland nog nooit tot Vladivostok geschopt of zover naar het oosten. Mm-hmm. Dus daar ben ik nog niet geweest.
Oké, dankjewel. Casper van der Veen, co-host voor vandaag en ook schrijver van het boek De Kim-dynastie, geschiedenis van Noord-Korea. Hallo, Moskou, hier Pyongyang.
Ja, hi.
Pyongyang. Moskou, Pyongyang, ja.
Nou, kijk eens aan, ze zitten in Pyongyang.
Ja, we zijn overal en nergens. Ja, we hebben hier met Casper van der Veen net uitgebreid gehad over de relatie tussen Rusland en Pyongyang en Noord-Korea. Casper gaat ook hier mop vertellen. Niet in Noord-Koreaans, heeft hij verteld. Hij heeft er twee. En hij moet er van mij één kiezen. Zo dictatoriaal zijn wij hier. Mm. Maar hij gaat ook tegelijkertijd natuurlijk met jou concurreren. Welke woorden nou, Casper?
Ik kan een hele korte vertellen.
Oké, nee, ik wou zeggen. Dan zul je net zien dat hij mij mop vertelt, die ik in gedachten had.
Ja?
Kom maar met de korte.
Ik sprak laatst een vriend. Die woont in Pyongyang. Ik vroeg, hoe is het daar nou? Zei hij, ja, ik mag niet klagen.
Ja, het ligt echt aan mij. Joost moet lachen.
In ieder geval dezelfde reactie als op Joost's mop.
Ja, daarin ben ik geslaagd, ja. Joost begrijpt hem ongetwijfeld, want het is hetzelfde soort humor waarschijnlijk. Misschien toch dat het toch die communistische, Sovjet-achtige, leesgeschoeide Noord-Koreaanse humor.
Ja, wie weet.
Daarom.
Ja.
Hoe is trouwens, heb je wel eens Noord-Koreaans gegeten in Moskou, Joost? Of...
Wat zeg je?
Heb je wel eens Noord-Koreaans gegeten in Moskou? Zie je daar? Heb je Noord-Koreaanse restaurants? Of...
Ja, ik heb één keer in een Noord-Koreaans restaurant gezeten met een vriend. Mm-hmm. En die zei tegen mij, we zaten helemaal alleen daar. Er was helemaal niemand verder. En ik geloof dat we alleen, ik weet niet eens meer, een saladetje of een soep hebben gehad. Of... En die vriend van me zei, kijk eens goed naar de serveersters en de hoe noem je dat? De obers. Hij zegt, die kijken veel te intelligent uit hun ogen. Dat zijn helemaal geen obers. Dat zijn waarschijnlijk geheime agenten, dacht hij. Maar goed, dat was zijn veronderstelling.
Joost, je mop. Kom maar door.
Nou ja, over relaties tussen Rusland en Noord-Korea gesproken. Beide landen besluiten tot een uitwisseling van tot een staatsbezoek aan beide landen. Dus Poetin gaat eerst naar Pyongyang en dan komt daarna Kim Jong-un, die komt naar Moskou. Enfin, Poetin komt aan, wordt ontvangen op het vliegveld van Pyongyang en ze gaan naar de residentie van Kim Jong-un. En Kim zegt, gaat u maar naar door die deur. En Poetin doet de deur open en er valt toch een emmer water over lezen. Nou, en Kim Jong-un achter hem, die staat te lachen. Oh, wat een goede grap, zegt, denkt hij. Dat is goed gelukt. En Poetin denkt ook, dat zal er wel bij horen. Gasten in Noord-Korea worden kennelijk eerst eventjes goed te pakken genomen. En het zal de cultuur wel zijn. Dus die laat verder niks merken. Maar fijn, ze gaan verder met het bezoek. En het moment is aangebroken dat Kim Poetin een cadeautje moet aanbieden. Dus die komt aan met een mooie doos. Er zit een mooie strik op, papier omheen. Dus Poetin haalt de strik weg, papier eraf. Doet de deksel open en er komt toch een bokshandschoen op een veer uit. Zeg. Die slaat Poetin zo op zijn bek, zeg. Bang! Keihard. Poetin staat te duizelen op zijn benen, te tol op zijn benen. Maar hij is opgeleid tot KGB-agent. Hij kan stoïcijns blijven tot het einde. Hij laat niks merken. Denkt, prima, zoals je het wil, doen we het zo. Dus de dag, bezoek gaat verder. Zitten ze s'avonds aan het diner. En Poetin neemt een hap van zijn soep. En schuim staat op zijn bek, zeg. Kim Jong-un heeft de zeepsop in laten stoppen. Nou, en Kim die slaat zich op de knieën van het lachen. Oh, wat is die goed gelukt, zegt die grap. Nou, En Poetin, andermaal, laat niks merken. Ze nemen afscheid 's avonds. Poetin vliegt terug naar Moskou. Een paar weken later is het de tijd aan Kim om naar Moskou te komen. Nou, Kim wordt met allerlei gaaf ontvangen. Gebeurt helemaal niks. Krijgt lekker te eten, een mooi hotel. Ze bezoeken allemaal mooie plekken, hebben goede politieke gesprekken. En na twee dagen is het toch zo'n beetje tijd om afscheid te nemen. En ineens zegt Poetin, Kim, druk eens op die knop daar. Waarop Kim zegt, ja, dat gaan we niet doen natuurlijk. Hè? Want dan krijg ik of een emmer water over me heen of een bokshandschoen in mijn gezicht. Ik heb je door, vriend, dat gaan we niet doen. Nee, zegt Poetin, doe het nou maar gewoon. Er gebeurt je niks. Ik beloof het je, echt niks aan de hand. Dus Kim, nou ja, goed, hij doet het dan maar. Drukt op de knop en inderdaad, er gebeurt helemaal niks. En Kim een beetje opgelucht natuurlijk. Goed, zegt hij tegen Poetin. En dan ga ik nu naar mijn vliegtuig terug naar Pyongyang. Waarop Poetin zegt, Pyongyang? Welk Pyongyang?
Mooi.
Kort en bondig.
Ja, ik snap hem.
Ja, kort en bondig. En, dat wordt uitgebreid, deze keer.
Kasper gaat het vertellen aan zijn Noord-Koreaanse vrienden.
Yes. Oeh, moet hij vooral doen. Ja.
Paka.
Okay.
Annyeong hikaseyo.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boeken zijn in de wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.